Goedemorgen allemaal. Ik wil graag beginnen met gebed. Ja, Heer, zo staan wij voor uw troon. Hier staan wij, zie, hier is uw volk bereid uw weg te gaan. En Heer, dan bid ik voor uw geest dat die mag werken in onze harten. Dat die ons mag doorstromen en dat we zo uw woorden mogen opvangen. Dat die woorden ons gewillig mogen maken. En dat we het verlangen in ons opgewekt wordt om u verder te volgen en u achterna te gaan als lam Gods naar de troon. Amen. We gaan tekst lezen uit de Openbaring. We vallen midden in een visioen. Openbaring 5, vers 1 tot en met 7. Ik lees hem voor vanuit de Herziene Statenvertaling. Je mag hem natuurlijk ook in je eigen Bijbel meelezen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Ja, een mooi visioen, waar we hiervan gelezen hebben, een stukje van het visioen. Johannes ziet dit visioen. Hij, op het moment dat hij het ziet, zit hij gevangen op Patmos. En dan wordt hij geroepen door Jezus. Hij ziet een geopende deur. En Jezus zegt tegen Johannes, maar zegt vanmorgen ook tegen jou en mij, klim hierin op. En dan zal ik je laten zien wat na deze dingen gebeuren moet. En Johannes klimt op en ziet Gods troon. Hij ziet Gods troon, het centrum van Gods heerlijkheid. En daaruit, uit die troon, ontspringt een rivier. Een rivier dat leven geeft. Een rivier van genade. Van vrede. Van liefde. Geduld. En blijdschap. En veel meer. Van al Gods mogelijkheden. En Jezus, hij wil ons, jou en mij, leiden naar Gods troon. En naar die rivier van levend water. En wij gaan dan met Jezus mee, toch? Dan naderen wij Gods troon en dan worden we steeds voller van zijn liefde, genade, vrede. Het wordt bepalend voor je keuzes, voor je waarde, voor je richting. En je vindt het heerlijk als je ervan drinkt, als je erin begeeft. Ja, je vindt het zo heerlijk, je wilt ervan delen. Je wordt hier steeds voller van. Ja, zo zien we Gods troon. En als we dan kijken naar Gods troon, dan zien we heel veel leven en beweging. Want engelen staan ook rondom Gods troon. Ze zingen, ze aanbidden hem die op de troon zit. En wij, nou, we hebben het vanmorgen gedaan, wij doen mee met die engelen. Wij dragen mee aan die lofzang voor God. En God zit op de troon. En dan zien we, hij heeft in zijn rechterhand een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En in deze boekrol staat Gods plan met mensen beschreven. En als deze boekrol steeds verder geopend wordt, komt Gods plan tot uitvoering. En kan Gods plan leven worden in jou en in mij? Het kan zichtbaar worden in jou en mij. Zoals het leven zichtbaar is geworden in Jezus en zal worden hier in de gemeente. Een leven met het lam. Een leven als een lam. En deze boekrol, die hier nog verzegeld is, ja, die moet dus opengaan. Ja, en dan zag ik een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Gabriel, een sterke engel, vraagt: wie is het waard? Wie kan Gods plan met mensen openen? Wie kan die zegels, de werking van vijanden, verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kan openen of ook maar kan inzien. En dit doet veel met Johannes. Hoe kan dat? He, Johannes die staat daar voor Gods troon en die ziet daar al die beweging, dat leven, dat licht. En hij ziet die Gods troon steeds dichterbij komen, steeds meer tevoorschijn komen. Maar dat zal hier toch niet stoppen. Dat kan toch niet? En je ziet de reactie van Johannes daarop. Ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen en de zegels te openen en te lezen of in te zien. Ja, Johannes, die wil zo graag dat Gods plan tevoorschijn komt. In zijn hart is een intens verlangen. En gaat die boekrol dan niet geopend worden? Ja, Johannes huilt. En dit huilen zien we ook bij Jezus. Als Jezus de intocht van Jeruzalem, komt hij op zijn ezel. Dan ziet hij Jeruzalem, dan ziet hij de mensen. En dan huilt Jezus. En hij zegt dan: hadden jullie maar geweten wat jullie tot vrede dient. Maar nu is het verborgen. Het is verzegeld. En deze emotie die ik hier bij Johannes, die ik bij Jezus zie, ja, dat spreekt mij aan. En dat roept mij op. Ben ik ook zo betrokken bij Gods plan? Is in mij ook dat intense verlangen dat Gods boekrol, dat zijn plan verder tevoorschijn komt in onze levens? Dat het steeds verder tevoorschijn komt in de gemeente? Ja, en als je daarop gericht bent, dan geloof ik, dan zie je in de gemeente waar zijn plan verder open gaat. Maar dan zie je ook daar waar dit opengaan nog wordt geblokkeerd. En dan? Ja, Heer. Dan kan dat verlangen, dat mag opkomen. Heer, hoe kan dit zegel verbroken worden? Hoe kan het leven Gods hierin verder openbaar komen? En ja, geloof je dat dan, hè? Dat Gods plan steeds verder openbaar komt? Of heb je nog een ja maar? Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik soms nog wel eens een ja maar. Deze week had ik nog een ja maar. Een oude vijand die kwam terug, helaas. Hij wil mij niet loslaten. En ik baal er dan van, als ik dan weer op mijn plaats ga. Ik voel me hierin, als het ware voelde me hierin deze week gevangen gezet. Eigenlijk net zoals Johannes gevangen zit, daar in Patmos. Hij zit daar gevangen vanwege het evangelie van Jezus Christus. En is zijn gevangenis dan anders dan mijn gevangenis? Misschien wel jullie gevangenis? Een gevangenis van ziekte, van teleurstelling, van problemen. Problemen op je werk of thuis. Of misschien wel een gevangenis van een hartewens die je hebt. En die komt maar niet uit, die komt maar niet tevoorschijn. Het zijn omstandigheden waar we mee te maken hebben. En het zijn omstandigheden waar je, ja, soms niets aan kan doen. Zoals Johannes, ja, eigenlijk niks aan zijn gevangenis kon doen. We worden soms nog ziek. Ja, we moeten soms nog met die vervelende collega's samenwerken. Vijanden blijven op ons afkomen. En dan de vraag. Te midden van deze omstandigheden. Te midden van je gevangenis. Is het openen van Gods plan in jouw leven dan alles waard? Meer dan je omstandigheden. Meer dan je gevangenis. En we zien het bij Johannes, hè. Johannes heeft ontzag voor God. Ontzag voor zijn plan. En hij kijkt te midden van zijn situatie. Kijkt hij omhoog en klimt hij ogen op. Hij nadert Gods plan, Gods troon. En Gods plan, dat zie je dan, is hem alles waard. Ook al zit hij daar, vanwege het evangelie, gevangen. En ik geloof dat dit ook zo mag leven in onze harten, in onze levens. Ook al komen die situaties nog tegen. Dit mag ons hart hebben. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Dat verlangen naar het opengaan van Gods plan, ja, het komt ons helaas niet aanwaaien. Wij mogen dat verlangen in ons aandacht geven. Of eigenlijk moet ik zeggen, we moeten dat verlangen in ons aandacht geven, voeden. Door er elke dag mee bezig te zijn, in gebed. Door ervan te lezen en op die manier helemaal betrokken te raken in de gemeente van Jezus. Ja, dan wordt de gemeente, deze gemeente, jou alles waard. Ja, Johannes huilt. En een van de ouderlingen zei tegen mij, tegen Johannes, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Ja, Jezus, de leeuw van Juda, hij die overwonnen heeft, mag de boekrol openen en de zegels verbreken. En hier zien we één proces. Dus het opengaan en het verbreken. Het is één proces bestaande uit twee handelingen. En als we dan kijken naar die handeling van dat verbreken van die zegels. We hebben het laatst over gehad. Misschien kan je het nog wel herinneren van de gemeentedag. Want deze zegels die op de boekrol zitten zijn niet positief. En Jesaja 29 vers 11 laat het duidelijk zien. Elk visioen is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek. Dat aan iemand die lezen kan, wordt voorgelegd met de vraag, lees dit eens. En waarop hij antwoordt, dat gaat niet. Het is verzegeld. Ja, we zien hier, het vermogen om te lezen is aanwezig. Maar het zegel zorgt ervoor dat het niet gelezen kan worden. Niet begrepen kan worden. En dus kunnen die woorden ook helemaal niks met je doen. Kunnen je niet in beweging zetten. En dan zie je dus, deze zegels die worden niet met liefde aangebracht. Dit zijn weerstanden, werkingen, aanklachten van geesten uit het rijk van Satan. Werkingen die het leven Gods in jou en mij willen blokkeren. En dit gaat niet, vind ik dan zo treffend omschreven. Want zo werken die boze geesten in je leven. Ze proberen je ervan te overtuigen, ja, dat het niet gaat. Dat je niet kan veranderen. Dat de boekrol niet in je leven open kan gaan. Ja, en dan komen ze met die feiten, hè. Ja, er zit een zegel op. Maar daarna komen ze er ook nog eens met een leugen overheen. Die zegel, die gaat niet verbroken worden. Ze willen dat je meegaat in deze leugen. Dat je erin gaat geloven. Zodat het zegel niet open kan. En ja, wat heb je dan nog aan die boekrol? Die leg je dan maar aan de kant. Kan er niks mee. En dit is best wel zwart-wit, zoals ik dat omschrijf. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kom ik daar ook wel dingen van tegen. Hey, ik gaf net al aan, er kwam zo'n oude bekende, die kwam weer terug. Een geest van hysterie. Ja, ik kom het nog vaak tegen in mijn leven. Ik ben altijd maar bezig, altijd maar druk. En dan vraagt de een wat, en dan zeg ik ja. En dan vraagt de ander wat, en dan zeg ik ja. En voor je het weet zit heel mijn agenda vol. En dan denk ik van, hoe ga ik hier doorheen komen? Het is te veel. Ja, dan komt zo'n geest van verwerping, die komt nog even langs. En die zegt dan van, ja, maar je mag mensen niet teleurstellen. Je moet wel laten zien dat je in staat bent, capabel bent om het allemaal te doen. Ja, en voor ik het in de gaten heb, word ik dan een slaaf van de hysterie. En maar doorgaan, paardenkleppen op. Maar gelukkig laat de Heer mij niet los. En geeft hij een signaal van Stefan. Wat is er aan de hand met je? Komt tevoorschijn. En ik vind dat mooi dat dat zo werkt. Dat de Heer zo werkt. Want de Heer wil ons zo zicht geven. En dan mogen we dus al die gedachten die daarin meekomen van de geest van de hysterie, die mogen we passeren aan de kant zetten. Want die stemmetjes die kunnen komen om je teleur te stellen en je verder te blokkeren. En zelfs al val je dan, Dan nog mag je met de Heer opstaan. En misschien herken je het wel, dat het zo nog werkt. Want als ik dan naar mezelf kijk, en dan uitzoom met Jezus, ja, dan zie ik hier een zegel van de hysterie, wat nog in mijn leven zit. Een zegel van, jij moet. Jij mag geen rust, geen vrede in je hebben. Een zegel van onrust. En een zegel van verwerping, van, jij voldoet niet. Jij mag mensen niet teleurstellen. En ja, daar zit dan ook altijd iets weerspannig aan. Het kleeft, het plakt. En het mag niet verbroken worden. En die zegels, die kunnen dan bepalend zijn voor hoe je naar situaties kijkt. Dat wordt dan een soort van waarheid voor je. Of hoe ik naar anderen kijk. En het kan zelfs bepalend dan worden voor hoe je reageert. Ja, je zou je afvragen, hoe kom je dan aan die zegels? Want als je dit zo omschrijft, niemand wil het. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik, en naar die boze geest, of naar die zegels kijk, dan zie ik dat dit geesten uit het voorgeslacht zijn. Ze doen het al generaties voor mij. En ja, nu ben ik de volgende in lijn. En zo kan dat werken vanuit het voorgeslacht. Maar het kan ook werken gewoon in het nu. Dat er situaties om je heen zijn, dingen die gebeuren, die hun dan gebruiken om daar kracht bij te zetten. Er gebeurt iets vervelends, zie je wel, je valt, zie je wel. En zo willen ze hun zegel in je leven drukken en vasthouden en vastmaken. En die zegels, die zorgen er dan voor dat het leven van Jezus in mij, in jou niet verder tevoorschijn kan komen. Dat Gods rust en vrede en aanvaarding geblokkeerd wordt. Maar hé, er is zicht. Ik heb zicht op deze werkingen, op deze zegels. En dan komen we het nog tegen in onze leven, maar het is zo belangrijk dat we samen met Jezus zicht krijgen op deze zegels. Want hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. 1 Johannes 3 vers 8. Ja, Jezus, onze leidsman, onze leermeester, onze verlosser. In dit alles is Jezus ons voorbeeld. En ons voorbeeld, Jezus, die komt hier in Openbaring 5 als lam tevoorschijn. En Jezus roept ons dan ook op. Die zegels, die kunnen in je leven verbroken worden als je mij volgt als een lam. Als je wil worden als een lam. En we gaan er straks, gaan we daar verder naar kijken van hoe Jezus tevoorschijn komt als lam. En hoe je daarin zelf als lam tevoorschijn kan komen. Maar ik wil jullie eerst meenemen in een model. Want ja, hoe word ik nu als lam? Hoe kunnen wij Jezus het lam volgen? En wat betekent deze manier van leven? Ik heb er best wel mee lopen stoeien, hoe dat werkt. En ik merkte dat Jezus de antwoord op deze vragen duidelijk kon maken door middel van dit model. Hij mag erop. De cirkel van invloed. Ik weet niet of jullie die wel eens gehoord hebben. Hij staat hier onderin van Stephen Covey. Zijn christelijke verandergoeroe. Veel boeken geschreven, veel seminars gestaan en alles. En ja, ik heb zijn boek, ben ik nu ook aan het lezen. En je leest in zijn boek dat het een christen is. Dat vind ik wel heel mooi om te merken. En de cirkel van invloed is een manier om naar je leven te kijken. Het is een manier om naar de wereld om je heen te kijken. Wat is mijn wereld en hoe gedraag ik mij daarin? En als we dan kijken naar de wereld waar je in leeft, dan noemt hij dat de cirkel van betrokkenheid. Dat is je geloofsleven, je gezin, je vrienden, gemeente, werk, school. Dat is waar je je bevindt, waar je je begeeft. Dat is je cirkel van betrokkenheid. We vormen hier gezamenlijk met elkaar een cirkel van betrokkenheid, waar we ons in bevinden. En dan zien we, als je naar dat rijtje kijkt, dan zijn er dingen bij waar je invloed op hebt. En er zijn ook dingen waar je niet zoveel invloed op hebt. En daarom kunnen we nog een cirkel tekenen in deze cirkel van betrokkenheid. En dat is de cirkel van invloed. En de cirkel van invloed, dat zijn de dingen waar jij wat mee kan. Dat zijn de dingen waar jij keuzes in kan maken. Wat jij zelf kan doen. Wat jij kan veranderen. Of misschien door anderen laten veranderen. En dus ook wat je anders kan doen. En de vraag is dan, wat geef je aandacht? Waar stop jij je energie in? En dat geldt eigenlijk ook voor heel dit model. Waar geef jij je aandacht op? En dan mag je naar de volgende. Want je kan je aandacht vestigen op de dingen waar je geen invloed op hebt. En dan zie je eigenlijk dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Als je aandacht geeft aan de dingen waar je geen invloed hebt, en een hele simpele is het weer, ja, daar kunnen we niks aan veranderen. Maar zoiets kan ook zijn, een vervelende collega, of ja, wat voor vervelende situatie je ook in zit. Ziekte. Kan je nog steeds ook wel afvragen of je daar wel of geen invloed op hebt. Maar sommige dingen overkomen ons. En daar kunnen we niks aan doen. En geef je daar al je aandacht op, dan zie je dat je cirkel van betrokkenheid, dat daar waar je geen invloed hebt, dat krimpt. In cirkel, of je, dat wordt groter en je invloed wordt kleiner. Maar andersom, dan mag hij naar de volgende. Als je nou wel bezig bent met de dingen waar je invloed op hebt, de dingen waarvoor je kan kiezen, wat jij kan doen, als je je daarvoor inzet, ja, dan wordt je cirkel van invloed wordt groter. Dat wat jij aandacht geeft, dat groeit. En zet het maar op de volgende. En dat zie je dan ook. En het is een model, maar ik geloof in dit principe. Ik geloof dat dit zo werkt in onze harten. Ik geloof dat als wij hier in die cirkel van invloed, als we daar meer aandacht aan geven, dat onze invloed ook groter wordt. Ja, leuk model. Maar wat ik dan altijd wel boeiend vind, is om te kijken van, hoe ziet deze denkwijze er dan uit met de geestelijke wereld? Daar hebben we ook de geestelijke wereld, cirkel van betrokkenheid. We hebben ons aardse leven, maar we hebben ook ons geestelijk leven. Er gebeurt ook van alles. En ook in het geestelijk leven hebben we onze cirkel van invloed. En dan hebben we het over zegels gehad. Over die werkingen van boze geesten. En dan zie je ook, als je naar de volgende gaat, dat boze geesten, die werken ook in de hemel. En die werken eraan om je aandacht te vestigen op die dingen waar je juist geen invloed op hebt. Ze willen dat je zo bezig bent met je ziekte, met dat vervelende gedoe op je werk. En dat willen ze dan verzegelen in je. Zorgen dat je alleen daarmee bezig bent, zodat je invloed steeds kleiner wordt. Maar er is iets veel sterks, want boze geesten die hebben één probleem. Ze kunnen heel veel op je afvuren, maar ze kunnen nooit in je komen. En als we dan naar de volgende gaan, Jezus kan dat wel. Door Gods geest. En dat is zo mooi. We hebben er ook van gezongen. Vul mijn gedachten met eer van u. En zo hebben we nog meer gezongen over dat Jezus ons kan vervullen. En dan is het heel mooi. Hè? Want dan is het geen cirkel van jouw invloed meer. Dan is het een cirkel van Gods invloed in jouw leven. Van Gods geest in jouw leven. En dan kan Jezus door zijn geest bepalend worden voor jouw keuze. Voor jouw groei. Wat je doet. En dan wil hij je verzegelen met zijn geest. Met liefde. Want het verzegelen hier, dat wordt ons opgedrongen. Maar dat verzegelen van God met zijn geest, dat gebeurt in liefde. Dat gebeurt alleen als jij en ik daarop ingaan. Zijn we dan klaar? Of hebben we er nog één? Zet hem er maar op. Gods engelen. Gods engelen zijn er ook om hen te helpen. En die helpen ons ook. Om bezig te zijn in die cirkel van invloed. Om die cirkel van invloed groter te maken. Zij zijn gericht op Gods troon. En zij willen jou en mij helpen om ook daarin mee te gaan. Zodat je steeds voller kan worden van Gods geest. Ja, en zo zie je dat er veel meer is wat ons helpt. Wat ons opbouwt. Wat onze cirkel groter maakt. Dan wat er tegenin komt. Toch wel fijn om te weten, hè? Ja, die engelen, die willen ons helpen. Maar bovenal, dienen zij Jezus. Helpen zij Jezus. En helpen zij Jezus dus om de boekrol verder te openen. En alle zegels te verbreken. En daar waar wij dus gericht zijn op het openen van die boekrol, in ons leven geven we dus die engelen ook de ruimte. En dan geven we Jezus de ruimte. En zie dan hoe Jezus tevoorschijn komt. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Een lam als geslacht. Jezus die als lam en als geslacht tevoorschijn komt. En hier zien we dus twee specifieke omschrijvingen van Jezus terug. We zien wat hij heeft gedaan. Hij is geslacht. Hij offerde zijn leven voor onze schuld. Zodat de gemeente tevoorschijn kan komen. Zodat de boekrol geopend kan worden en de zegels verbroken kan worden. En we zien dan hoe Jezus dat heeft gedaan. Als een lam. Gewillig als een lam. Jezus maakt al zijn eigen behoeften en wensen ondergeschikt aan die van zijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo groeit die gewilligheid in Jezus. Ik vind dat zo mooi als je naar het leven van Jezus kijkt. Het is die gewilligheid, is niet een speciaal pakketje wat zo erin wordt gezet en het is klaar. Het is iets wat van binnenuit mag groeien. Van binnenuit de voorschijn mag komen. En God legt het in ons allen. God legt het in Jezus, zijn zoon. En als hij dan 12 jaar is en voor het eerst naar de tempel gaat, dan zien we hoe Jezus daarmee omgaat. Hij is met de dingen van zijn vader bezig. Hij leest al die verhalen in de Bijbel. Hij ontdekt daarin wie God is, wie God voor hem wil zijn. En hij leest van belofte. Belofte over zijn leven. Belofte over een gemeente. En hij ontdekt dat God hem roept. God wil door Jezus heen zijn gemeente tevoorschijn laten komen. En daar is Jezus mee bezig. Alleen hiervoor wil hij zich inzetten. En dan lezen we verder. Jezus neemt toe in wijsheid en in grootte en in genade bij mensen en bij God. De gewilligheid in Jezus neemt toe. Hij groeit op, wordt volwassen. Hij maakt zijn keuzes voor God vast. Ja, ik wil al Gods gerechtigheid vervullen, zegt Jezus, als hij zich laat dopen. En dan vind ik het zo mooi, want dan gaat hij naar Johannes toe. En Johannes die is eerst nog van, Heer, ik ben het niet waard om u te dopen. Maar dan neemt Jezus Johannes mee op die weg van gewilligheid. En dan zegt hij tegen de Johannes, het is goed dat wij samen al Gods gerechtigheid vervullen. En zo wil hij ook jou en mij bij de hand nemen. En dan zegt hij tot jou, tot mij, het is goed dat wij al Gods gerechtigheid vervullen. En zo mooi dan, hoe God dan Jezus, ja, Jezus bevestiging naar God eigenlijk beantwoordt. God, ja, de hemel die opent. En God die zegt, zie hier, mijn geliefde zoon, in hem heb ik welbehagen. En God bevestigt dan ook zijn ja in Jezus. Hij bezegelt zijn zoon met liefde. Hij vervult Jezus met Gods met zijn geest volledig. Een bekrachtiging en een bevestiging van een wederzijdse keuze. En door Jezus helemaal te vervullen met zijn geest. Wat een prachtig en intiem moment is dit dan eigenlijk, hè? Tussen vader en zoon. En Jezus, helemaal vervuld van Gods geest, de gewilligheid groeit in hem. En zo start hij dan zijn bediening. Hij trekt erop uit. Ja, en zelfs dan neemt zijn gewilligheid toe. Het wordt meer en meer. En zelfs als God dan aan Jezus vraagt om zijn leven als offer te geven, dan groeit die gewilligheid nog steeds in hem. Want Jezus ontdekt. Slachtoffers en graanoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Ja, we zien hier, Jezus ziet hier en beseft dat hij zijn leven moet geven. Dat God hem daartoe roept. En dat is nogal wat, hè? Je leven geven. Maar wat is dan zijn antwoord? Het antwoord van Jezus. Hier zie je helemaal die gewilligheid in naar voren komen. Toen zei ik, zie, ik kom. Andere vertalingen die hebben, hier ben ik. Hier ben ik. In de boekrol is over mij geschreven. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Hij ontdekt, in de boekrol is over mij omschreven. Ja, die boekrol die wil ik openen. Ik wil al die zegels verbreken. Ja, zelfs al moet ik daarvoor de onderste weg gaan. En Jezus doet het. Zijn gewilligheid blijft groeien in hem. En hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En heeft hij zo gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft gehoorzaamheid in het lijden geleerd. Ja, Jezus blijft te midden van zijn lijden helemaal op God gericht. En zo blijft hij leren. Zo blijft hij groeien in gehoorzaamheid en blijft die gewilligheid groeien in hem. En laten we dan ook nog eens kijken naar die cirkel van invloed en dat betrekken op Jezus en zijn lijden. Ook Jezus heeft in zijn tijd op aarde een cirkel van invloed gehad. En een cirkel van betrokkenheid. En zijn cirkel van invloed, ja, dat was niet zijn eigen invloed. Dat was Gods geest die zijn invloed helemaal bepaalde. En Gods geest vormde Jezus tot die lamsgestalte, ontwikkelde, deed dat die gewilligheid doen groeien in hem. En Jezus staat dan in de gezindheid van het lam voor zijn roepingstaak. Zijn leven offeren voor alle zonden. En dan gaat hij naar de hof van Gethsemane. Om te bidden tot zijn vader. Vlak voor zijn lijden. Vlak voordat hij gevangen genomen wordt. Gaat hij nog één keer naar zijn vader. En ik vind dat zo mooi. Hij stormt er niet zomaar op af. Hij doet alles met zijn vader. Betrekt zijn vader overal in. En dan staat het zo mooi omschreven. Hij heeft onder tranen en luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Vanwege zijn diep ontzag voor God. Jezus heeft gehuild, onder luide stem gesmeekt. Je ziet wat het met hem doet, het feit dat hij dat lijden in moet gaan. Maar zijn diep ontzag voor God is groter dan dan die moeite die hij bij zichzelf van binnen misschien nog meemaakt. En Jezus wordt verhoord. Hij hoort zijn vader vanwege zijn diep ontzag voor God. Hij weet, mijn vader gaat mij redden uit de dood. Hij bekrachtigt mij om de dood in te gaan en het te overwinnen. En dan juist door zijn diep ontzag wordt hij verhoord. Hij legt heel zijn leven in de handen van God, al zijn vertrouwen. En dan gaat Jezus, die stapt naar voren. En dan komen de mensen komen hem gevangen nemen, maar er zijn er ook boze geesten, demonen, grootvorsten die hem gevangen gaan nemen in de hemel. Die hem meenemen het dodenrijk in. En je ziet al zijn cirkel van betrokkenheid, die verandert wel een beetje, wat je hier zo ziet. Want als hij komt in het dodenrijk, dan moeten engelen moeten van hem wijken. De engelen die altijd bij hem zijn geweest. Die hem altijd gesteund, getroost, geholpen hebben. Die hem meegeholpen hebben om zijn roeping te ontdekken. Die moeten weg. En zelfs Gods geest moet van hem wijken. Kan niet met hem meegaan in het dodenrijk. En ik denk niet dat wij ooit kunnen beseffen van wat dit voor situatie voor Jezus geweest zou moeten zijn. Maar ik vind het zo mooi en zo bijzonder, want die lamsgestalte, die blijft. De gewilligheid in Jezus, die blijft en is sterk. En dan komen ze, dan omsingelen ze hem. Als de buffels van Bazan staan ze voor hem. Als brullende leeuwen sperren ze hun muilen naar hem open. Maar het verandert niks aan Jezus. Jezus blijft gewillig als een lam. Zijn kern blijft puur voor God, in afhankelijkheid van God. En ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo bijzonder. En dan wordt Jezus gekruisigd. En dan is zijn werk volbracht. Dan is hij tot het diepste dood. Tot het diepste puntje in het dodenrijk is hij geweest. Dan is de prijs volledig betaald. De schuld is verlost. En Jezus roept dan uit. Dan zien we de ultieme gewilligheid van een lam tevoorschijn komen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar is Jezus. Helemaal omsingeld en hij legt heel zijn vertrouwen, zijn afhankelijkheid in God, bij God neer. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan zie je daarin ook, God kan daarop aansluiten. Want als hij dat zegt, als Jezus dan sterft aan het kruis, dan doorklieft Gods geest het dodenrijk en bereikt zijn zoon, tilt zijn zoon op. En dan zie je dus daar waar Jezus, ja zwak zou ik eigenlijk moeten zeggen, maar het is zo sterk, maar als die in die Ja, zwakheid naar God en die afhankelijkheid naar God daar zo is, kan God op hem aansluiten. En hij trekt hem op uit het dodenrijk. En Jezus, die staat op. In Gods kracht. En alleen in deze gewilligheid, ja, kan Gods kracht volledig openbaar komen. Hij, Jezus, is de grote overwinnaar. Het lam dat geslacht is, komt toe. Alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, eer, lof en dank. Ja, wat een voorbeeld is, is Jezus dan voor ons. En wat een mooi gebeuren is dat dan. Ik word daar wel stil van, als ik me besef wat Jezus voor ons heeft gedaan. En wat hij nu voor ons doet. En dan ga ik jullie als je dit zo voor je ziet, een lastige vraag stellen. Mag hij naar de volgende? Ja, dan is dit misschien wel een lastige vraag. Kunnen wij gaan lijken op Jezus het Lam? Kunnen wij net zo gewillig worden als Jezus het Lam? Ja, dat kan. En het kan dankzij Jezus het Lam. Dit kan alleen door Jezus het Lam. Door hem te laten werken in ons leven. En laten we nog eens teruggaan naar de tekst en zien hoe hij tevoorschijn komt. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Ja, Jezus komt tevoorschijn, midden in de troon, midden voor Gods troon. En vanaf dit moment heeft Jezus de centrale rol in Gods plan met mensen. Hij openbaart als eerste zoon Gods heerlijkheid, als eerste lam, als eerste overwinnaar. En vanuit deze positie kan Jezus dan ook die boekrol aannemen uit Gods rechterhand. Want hij alleen is het waard, dankzij het werk wat hij gedaan heeft, om deze boekrol in onze levens te openen. Om het helemaal tevoorschijn te laten komen. Ja, hij is bij machten alle zegels, elke werking uit het rijk van Satan te verbreken. En God geeft Jezus hier al zijn macht om dit werk te volbrengen. Jezus ontvangt alle macht om ons te bekrachtigen, om ons te sterken, om ons te helpen. Die 7 hoorns in de tekst zijn beeld van Gods macht. En die zijn op en in Jezus. Het zijn de 7 geesten van God. Het is de volheid van Gods geest waar Jezus mee mag werken. Het is Gods geest waarmee Jezus ons allen wil dopen en bekrachtigen. En ons helemaal wil vervullen. En daarom, dankzij dit werk van Jezus, dankzij deze mogelijkheden die Jezus voor God heeft ontvangen, kunnen we zeggen, ja, wij gaan lijken op Jezus het Lam. Wij kunnen Jezus het Lam volgen. Wij kunnen in zijn voetsporen treden. En dan mogen we samen met Jezus de weg van gewilligheid gaan. Door net als hem. En ik heb een paar punten heb ik eruit gepakt. Ontzag ademen voor God. Bezig zijn met de dingen van de Vader. Bereid om de onderste weg te gaan. Spreken en vol zijn van Gods daden. Al Gods gerechtigheid vervullen. Dat is een aardig lijstje, hè? Wat mag groeien en ontwikkelen in ons. En wat naar mijn idee ook noodzakelijk is om die lamsgestalte tevoorschijn te halen. Ga er geen checklijstje van maken. Van dit voldoet en dit voldoet. Want het is een groeiproces. En deze 5 punten mogen bij ons van binnen gaan groeien. En ik geloof dat die groeiproces van gewilligheid, dat begint met de bovenste. Dat begint met ontzag ademen voor God. Jezus ademde ontzag voor God. En ik weet nog heel goed, het is een tijdje terug in 2011. was dit een onderwerp op een ontmoetingsdag. En het is mij altijd bijgebleven. Want ik dacht altijd dat ontzag ademen van God, ja, daar moet je je best voor doen. Daar moet je voor werken. Maar dat woordje ademen, staat hier voor werking van Gods geest. En ontzag ademen voor God is Gods geest dus in jezelf laten werken, in jezelf laten inademen en uitademen. En daarvanuit ontstaat dus dat ontzag voor God. Dit ontzag ademen groeit daar waar we Jezus de ruimte geven. Daar waar hij verder ons kan vervullen met Gods geest. En dan staat het zo mooi omschreven, een geest van wijsheid, een geest van inzicht, een geest van kracht, van verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Ja, daarmee vult Jezus ons en daarom kunnen wij ontzag ademen voor God. En Jezus kan met Gods geest in je werken. Kan je dan helemaal vervullen met zijn geest als je dan ook bezig bent met de dingen van de Vader? Als je bezig bent met het lezen van zijn woord. Als je zijn woorden bij jezelf van binnen laat werken. En misschien heb je het wel eens als je die Bijbel pakt dat in één keer iets voor jezelf uitspringt. En dan grijpt het je. Dan merk je dat de Heer daar wat wil doen bij jezelf van binnen. En nou ja, mij maakt het dan enthousiast en dan wil ik daarmee aan de slag gaan. Dan wil ik daar mijn tijd en energie in stoppen. En dat mag groeien. Het mag steeds meer tijd en energie van ons krijgen. Jezus verdient al onze tijd en energie. En je gelooft dan ook dat Jezus deze woorden gaat vervullen in je leven. Gaat vervullen in de gemeente. Je gelooft en je gaat het zien. Je gaat Gods daden zien in je eigen leven en je gaat Gods daden zien in de gemeente. En daar word je dan vol van. Laten we er eentje overkomen hieruit, want dan word je vol van Gods daden. Daar waar je ze ziet, daar waar je zijn woorden leest, daar waar je vol ontzag bent van God. En dan is het zo mooi, dan mag dat helemaal bepalend zijn voor je spreken. En dan zien we Paulus, daar zien we dat helemaal tevoorschijn komen. Paulus heeft het alleen over Gods daden. Hij wordt op een gegeven moment gestenigd. Hij wordt gestenigd en hij wordt gewoon voor dood achtergelaten. En als hij dan weer, de Heer die geneest hem, die wekt hem op. En dan gaat hij op weg en dan komt hij christenen tegen. En wat is dan het eerste wat in hem opkomt? Dan spreekt hij over wat God gedaan heeft bij de heidenen. Dat hij heidenen bekeerd heeft. Dat hij heidenen gedoopt heeft met zijn geest. Dat is waar hij vol van is. Ja, en als ik dan kijk naar mezelf, ja, dan heb ik het nog zo vaak over mijn moeite en over mijn problemen. Want dat is zo lastig en dat geef ik zoveel de aandacht. Maar het mag veranderen. Die omslag mag plaatsvinden vanuit het ontzag ademen en het bezig zijn met de dingen van de Vader. En als ik dan zo lees over Paulus, als ik zo lees over Jezus, dan besef ik dat er nog heel veel gewilligheid in mij, maar ik denk ook in ons, mag groeien. Jij en ik mogen steeds gewilliger de onderste weg gaan. Steeds gewilliger naar Jezus, zodat wat Hij zegt, jouw waarheid wordt. Jouw aanvaarding, jouw genade en vrede. En dan raakt het jou steeds minder als jouw onrecht wordt aangedaan. En als jouw onrecht wordt aangedaan, ben je dan ook bereid om die onderste weg te gaan? Of moet je je eigen gelijk halen? Of misschien wel de ander zijn ongelijk nog even onderstrepen? Maar dat verdwijnt. Want vanuit dat ontzag voor God wordt dat belangrijk voor jezelf. En dan ga je niet meer voor je eigen gerechtigheid. Maar dan ga je op zoek. En dan ben je bezig samen met Jezus om al Gods gerechtigheid te vervullen. En wat is dat dan? Al Gods gerechtigheid vervullen? Ja, dat is dat jij tevoorschijn komt. Dat jij gaat lijken op het lam. Maar dat we dus ook als gemeente tevoorschijn komen. Samen met Jezus. En wij geloven dat Jezus dit goede werk in ons gaat voltooien. Met hulp van Gods engelen. En met elkaar, met Jezus, onder leiding van Jezus, zullen we dan elk zegel in onze levens, in onze gemeente verbreken. Heel het rijk der duisternis zal overwonnen worden. En wij zingen, de redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam. Ja, en Hij, Jezus, het Lam, vervult ons met Gods geest. leidt ons dwars door de verdrukking. De boekrol zal volledig opengaan. Satan en dood volledig overwonnen worden. Gods gerechtigheid komt tevoorschijn. Een gemeente, één van zin, van geest, één en al gewillig als overwinnaars, als lam. Dankzij Jezus, de grootste, de grote overwinnaar. Aan hem, die op de troon zit, en het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil graag een lied zingen.